Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor ons eigen predikant dominee Van der Zwan. Er is vanmorgen geen zondagsschool. Vanaf deze zondag zal er in de dienst weer concreet moment zijn voor de inzameling van uw gaven. Dit zal zijn na het dankgebed voor het laatste zangmoment. U kunt ook via de digitale weg blijven geven, dan geeft u de collectezak gewoon door. Ook zullen we vanaf deze zondag, na deze afkondiging, vanaf het eerste zangmoment tot na het votum en groet als gemeente gaan staan. Natuurlijk voor zover mogelijk is. Op de middag van de eerste Pinksterdag, het is dan 8 juni, zal er in de kasteeltuin een door het ICO georganiseerde gezamenlijke Pinksterviering zijn. Aanvang is 2:00. Neemt u voor zover mogelijk een eigen stoel mee en de avonddienst komt te vervallen. Op tweede Pinksterdag zal er 's morgens om 9:30 een zangdienst zijn in deze kerk. In deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling van de Heilige Geest. U bent uitgenodigd 10 dagen mee te bidden voor 5 mensen in uw of jouw netwerk. Zie de bezuin en de weekbrief. In de persoonlijke voorbeden denken we aan onze organist Simon Kolen, die thuis rust moet houden vanwege een incident met zijn hart, en we bidden om herstel. We danken met Wil en Nico Beekman van Zuid-IJsseldijk 14, die vrijdag 30 mei mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Ook danken we met Anneke en Gerard Buitenweg van het Reigerpad 14, die zaterdag 31 mei mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. Straks na de dienst is er koffiedrinken in het koor van de kerk en is er een tractatie van de familie Buitenweg. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk straks staande zingen. Psalm 125 vers 1 en 2. Vers 1 begint met: Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En in vers 2 zingen we over de bescherming door de Heere van hen die hem vrezen. We gaan net als bij het laatste zangmoment met elkaar staan na het voorspel van de organist. Na het zingen van deze Psalm 125 vers 1 en 2 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En na het votum en groet kunt u dan weer gaan zitten. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwige die de getrouwe getuige is, de overste van de koningen van de aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 93, alle versen, de versen 1 tot en met 4 van Psalm 93, waarin het gaat over de heerschappij van God en van Jezus Christus. Mogen daar ook bij denken aan de rechterhand van de Vader. Amen. Wij gaan samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20. En we luisteren naar de woorden uit Filippenzen 2. En vervolgens zingen wij van Psalm 97 het zesde vers. Het zesde vers van Psalm 97. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En wij lezen uit Filippenzen 2 de volgende woorden. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige gevoelens van en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander vertreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dan noemt de apostel Paulus het voorbeeld, of de Heer Jezus die ons is voorgegaan in nederigheid, maar die ook aan de rechterhand van de Vader is opgenomen. En dat gedenken we ook juist in deze tijd van hemelvaart tot Pinksteren. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laten wij samen bidden. O God van alle genade in onze Heer Jezus Christus. En wij komen tot u om u te danken dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Heren, uit onze huizen zijn we gekomen om hier samen te komen, om elkaar, maar bovenal om u te ontmoeten. Om voor uw aangezicht te verschijnen, Heren, ons voor u te verootmoedigen en u te bidden, Heren, spreek, want uw knecht luistert. En we doen dat in deze tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Op deze zondag die ook wel de Wezenzondag wordt genoemd. En daardoor de indruk kan wekken dat u ons hebt achtergelaten of verlaten. Maar dat is geenszins het geval. We mogen weten dat u over ons waakt vanuit uw hemelse positie, o Heer Jezus. En dat er nu alle macht is gegeven in hemel en op aarde. En we mogen geloven en belijden dat u, o Vader in de hemel, voor ons wilt zorgen. En nog steeds op ons leven betrokken bent. Elke dag, elke minuut, elke seconde. En daarvoor willen we u danken. U loven, u eren en prijzen en aanbidden. Heren, en onze dankbaarheid is groot. Want wie zijn wij dat u naar ons omziet. Dat u ons in uw liefde laat delen. Terwijl wij zelf, Heren, als zondige mensen ons van u hebben afgekeerd. En keer op keer er door u bij betrokken moeten worden, naar u toegehaald moeten worden. Heren, elke keer weer moeten tot ons met schaamrood op de kaken moeten zeggen: u hebt gezegd dat wij u moeten liefhebben en onze naasten. Maar wat zijn we daarin tekortgeschoten? Wat hebben we daarin uw gebod overtreden? Gezondigd tegen u. En daarom willen we ons vanmorgen ook voor u verootmoedigen en u vragen om vergeving. Om ons aan te zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die staat aan uw rechterhand om voor ons te pleiten. We bidden u, o God, om de vergeving van al onze zonden, om reiniging en om vernieuwing. Ja, Heere, wil zo ook deze dienst daartoe zegenen, dat we vanuit de vergeving van de zonden mogen leren leven door het geloof in de Heer Jezus, als we dat nog niet hebben. Maar als we uit dat geloof mogen leven, wil dan ook ons leven vernieuwen en veranderen door uw woord en door uw geest, opdat wij, zoals wij in uw woord lezen, aan het evenbeeld van uw Zoon Jezus Christus gelijkvormig mogen worden. Zo komen wij tot u om u te vragen om uw zegen over deze dienst, om u te bidden om uw geest in ons midden, om uw geest, Heer, dat die het woord in ons hart mag dragen en onze harten voor u mag openen. Dat bidden we ook voor hen die met ons meeluisteren en meekijken. En laat deze dienst zo mogen zijn tot eer en meerdere glorie van uw nooit volprezen naam en tot zegen en tot heil van een ieder die hier vanmorgen aanwezig is, in de kerk of thuis. Dat bidden wij van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Romeinen 8 en we lezen daaruit de verzen 18 tot en met 39. Romeinen 8, de verzen 18 tot en met 39. Romeinen 8, te beginnen bij vers 18. Waar de apostel Paulus schrijft en wij het woord van de Heere onze God horen, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Zover. En de tekst voor de verkondiging is Romeinen 8 vers 34. Waar we lezen. Daar staat: wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Jongens en meisjes, de apostel Paulus schrijft over de wereld, de wereld waarin wij leven, dat er eigenlijk heel veel aan de hand is, dat er veel verdriet is, er is ziekte, er is oorlog, er zijn rampen. En natuurlijk vinden we dat allemaal heel erg, en zeker als onszelf iets overkomt, als we zelf ziek worden of iemand in de buurt of in onze familie ernstig ziek wordt. Dan doet ons dat pijn. En dan willen we daar ook ergens mee naartoe. Dan hopen we ook dat God voor ons zorgt. Dat we God ook kunnen vragen of hij bij ons wil zijn. Of bij degene die ziek zijn. Of degene die het moeilijk hebben. Nou, en eigenlijk zegt de apostel Paulus in Romeinen 8. Dat we daarvoor bij God terecht kunnen. Dat wij hem kunnen bidden. En dat hij ons gebed ook verhoort. Dat hij ook voor ons zal zorgen. En daarom zingen we vanmorgen lied 611. Waarin het gaat over dat je niet bang hoeft te zijn. En dan staat er ook aan het einde, dat vind ik zelf altijd wel mooi: je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. Als het dan donker wordt, dat kun je soms wel eens eng vinden. Maar al gaan de lichten uit, God is er. En hij blijft als jij je ogen sluit. Dus ga maar rustig slapen, want God is bij je als je slaapt en zorgt voor jou. We gaan samen zingen lied 611. Gemeente, afgelopen hemelvaartsdag stonden wij als gezin voor de hekken van het voormalige weeshuis in Buren. Voormalig weeshuis, want het wordt niet meer als weeshuis gebruikt. Lange tijd heeft er wel een museum in gezeten, maar nu staat het gebouw leeg, dus we konden er niet in. Het is trouwens ook nog wel aardig om te zien dat er een connectie met IJsselstein, om die connectie te ontdekken. Want in de dakrand is namelijk het wapen van IJsselstein te vinden. De oprichter van het huis was namelijk Maria van Nassau, de dochter van Anna, gravin van Buren, de echtgenote van prins Willem van Oranje. En Anna was ook vrouwe van IJsselstein, vandaar dat bordje. Maar verder hoef ik u dat verder niet uit te leggen, want u weet natuurlijk wel hoe die linken allemaal liggen. Feit is dat deze connectie met zich meebracht dat de wezen uit IJsselstein ook in Buren konden worden opgenomen, een plek konden krijgen in dit grote huis met die prachtige gevel. Maar achter die prachtige gevel is natuurlijk wel heel veel verdriet schuil gegaan. Want daar verbleven kinderen die geen ouders meer hadden. In de periode van 1616 tot en met 1952 waren er minimaal 12 of maximaal 40 kinderen zonder ouders. Hun ouders waren gestorven toen ze jong waren, zodat ze nog niet voor zichzelf konden zorgen. Dat is de trieste realiteit van een wees. In onze samenleving komen we dat niet zo vaak meer tegen, dat kinderen wees zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met onze goede medische voorzieningen, ook rondom de geboorte van een kind waar eigenlijk heel veel mis zou kunnen gaan. Maar gelukkig door de medische wetenschap komt dat in ons land minder vaak voor. En de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking is natuurlijk ook veel beter dan in het verleden. Maar ja, het verdriet is natuurlijk wel heel groot. Dan kun je wel voorstellen dat een kind geen ouders meer heeft. Dat je als kind, als klein kind, als kwetsbaar kind zonder je ouders verder moet. Het geeft aan, ja, dat is dramatisch. Dat is heftig. En het geeft ook meteen aan hoe dramatisch de betekenis is van de naam die aan deze zondag in de kerkelijke traditie is gegeven. Wezenzondag. Dat is de naam die deze zondag draagt. Wezenzondag. Een naam die niet is gekozen voor deze zondag om stil te staan bij het feit dat kinderen wees zijn geworden. Zoals je nou ook een zondag hebt voor de vervolgde kerk. Die zondag is speciaal bedoeld om stil te staan bij de vervolgde kerk. Je hebt ook een Bijbelzondag. Daar is speciale aandacht voor de Bijbel. Een wezenzondag zou je dan denken, zou het kunnen gaan over mensen die wees zijn geworden. Maar daar gaat het niet over. Wezenzondag heeft deze naam gekregen omdat deze zondag valt in de periode tussen hemelvaart en Pinksteren. Valt in de periode waarin we eerst gevierd hebben dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. En waarin we nog gaan vieren dat de Heer Jezus, of dat de Heilige Geest zal worden uitgestort. Ja, en zo heeft deze zondag de naam Wezenzondag gekregen, omdat het een soort lege periode is. Jezus is niet meer op aarde en de Heilige Geest moet nog komen. Bovendien is er ook nog een link met de woorden die Jezus heeft gesproken. Johannes 14, vers 18, waar de Heer Jezus zegt: ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. En Jezus zegt dit tegen zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd, als ze bij elkaar zijn. En Jezus heeft gezegd dat hij weg zal gaan, dat hij naar zijn vader zal gaan. En daarom zijn ze geraakt. En ze denken natuurlijk bij zichzelf: wat moeten we nou zonder Jezus als hij weg is? Wat moeten we dan als hij niet meer bij ons is? Een dramatisch moment voor hen. En daarom zegt Jezus: ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En dat is ook de reden dat deze zondag Wezenzondag wordt genoemd. Omdat Jezus deze woorden heeft gesproken. Ook al heeft Jezus tegen zijn kerk en tegen zijn kerk in haar geheel gezegd dat hij haar niet als wezen zal achterlaten. Maar op het moment dat hij het aan hen vertelde dat hij weg zou gaan, waren zij er wel door geraakt. Zagen ze hun toekomst als het leven van een wees. Een wees die niet zonder vader en moeder kan leven, maar toch zonder vader en moeder verder moet. En zo dachten ze bij zichzelf, zo zullen we straks ook zonder Jezus verder moeten als wezen. En ze konden het niet, ze moesten er niet aan denken, maar ze moesten het wel, want Jezus zou weggaan. Ja, misschien kennen we zelf ook wel van die momenten in ons eigen leven. Dat we het ook moeilijk vinden dat Jezus niet bij ons op aarde is. Zoals ten tijde van zijn rondgaan op de aarde. We voelen ons als wezen, als verlaten door degene die we nodig hebben om te leven. Misschien kent u dat gevoel ook wel, dat u zich verlaten voelt en eenzaam, omdat u denkt dat de Heer Jezus ver van u weg is. Wanneer kan dat gevoel er vooral zijn? Ik denk dat we er vooral mee te maken hebben als we perioden van lijden doormaken. Als we met lijden te maken krijgen. Lijden dat zwaarder is dan we zelf kunnen dragen. Als het te veel voor ons is wat er op ons bordje komt. Als het over ons heen komt. En dat kan ons dan het gevoel geven dat de Heere zich niet meer om ons bekommert. Of we denken dat Hij ons verlaten heeft en niet meer van ons houdt. Juist in periodes van lijden kunnen we ons als wezen voelen. Zoals wezen die niet meer de zorg van hun ouders krijgen. Zo kunnen we voelen dat God ons niet meer geeft wat wij nodig hebben. En dat is althans waar de apostel Paulus het over heeft, de vinger bij legt in Romeinen 8. Want daarin gaat het ook over het lijden dat veelvuldig in de schepping voorkomt. Hij schrijft in Romeinen 8 vers 22 en 23. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Er wordt zoveel geleden. We ervaren het allemaal, de christenen ervoeren het toen en de christenen ervaren het nu. Heel de wereld om hen heen, het leed van de wereld om ons heen, het leed in de wereld om ons heen. We ervaren het, we voelen het. Het komt op ons bordje en we dragen de last met ons mee. Als ik denk aan het leed in de wereld, dan hoef ik denk maar een paar namen te noemen. Oekraïne, Israël, Gaza of andere oorlogen en natuurrampen. Christenen toen en nu werden ermee geconfronteerd. Ik denk hier ook aan de christenvervolging. Toen en nu werden velen vervolgd omdat ze geloven in de Heer Jezus. En het is heel goed mogelijk dat de christenen in de gemeente van Rome daar ook mee te maken hadden. Niet iedereen in Rome nam het hun in dank af dat ze christen waren. Maar ze zullen ook met andersoortig lijden in hun directe omgeving te maken hebben gehad. Alleen al het feit dat de medische kennis die wij nu hebben toen niet bestond. Dat bracht met zich mee dat mensen aan ziekten stierven die nu genezen zouden kunnen worden of nu te behandelen zijn. Mensen stierven ook jong en er was ook veel kindersterfte. Hoeveel broers en zussen hadden ze al niet verloren? Maar ook in onze omgeving kunnen mensen lijden door lichamelijke en psychische ziekten. Misschien betreft het wel onze eigen familie of onze vrienden of onze kennissen. Of onze buren. Misschien verblijven sommigen van hen wel in een verpleeghuis. En dan is er natuurlijk het lijden waar je als mens persoonlijk ondergebukt kunt gaan. En ook de christenen in Rome zullen daarmee te maken hebben gehad. Ik noemde ook al de vervolging. Maar wellicht hadden ze ook te maken met ziekten en andersoortige verschijnselen die het leven voor hen zelf hoogst onaangenaam maakten. Zoals ook wij daaronder kunnen lijden. En ook wij zelf gebukt kunnen gaan onder het lijden dat ons ten deel is gevallen. Ziekte, pijn en verdriet. Dat is waar Paulus het over heeft als hij schrijft Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zowel toen als nu dragen we als christenen zuchtend de last van wat anderen en onszelf overkomt. En wat doet dat met ons, al dat lijden dat over ons heen komt? Wat doet dat met ons? Ja, juist dan kunnen we ons ook juist als gelovigen voelen als een wees, alsof de Heere ons heeft verlaten. En de vraag kan bij ons opkomen of Hij ons ook niet verlaten heeft. Heeft Hij ons losgelaten? Houdt Hij mogelijk niet meer van ons? Of kan ik nog wel geloven dat Hij van ons houdt? Houd ik mezelf daarmee niet voor de gek? Moet ik niet afscheid nemen van het geloof dat Hij ons lief heeft door al het lijden dat over ons heen komt? Het zijn allemaal gedachten en gevoelens die bij ons op kunnen komen, waardoor we ons verweest voelen, op onszelf teruggeworpen, niet meer ondersteund door Hem op wie wij vertrouwen. Dat kan zijn in tijden van lijden. Bedacht bij het voorbereiden van de preek trouwens ook, dat je je ook verweest kan voelen als het wel goed met je gaat. Als je niet wordt getroffen door leed, of als je het leed, als je daar niet zo direct mee bezig bent. Want zonder dat kun je ook een leeg gevoel hebben. Alsof de Heere mijlenver van je vandaan staat. Zelfs al ga je wekelijks naar de kerk, ben je ook echt wel met je geloof bezig. Maar echt het besef dat Hij bij je is, dat Hij er voor je is, nee, dat heb je niet echt. We zouden willen dat Hij bij ons is, maar we voelen het niet. En daarom rijst de twijfel, of we hebben de conclusie al getrokken. Hij is niet bij ons, we moeten het zelf uitzoeken. We zijn als wezen achtergelaten. Of misschien heeft Hij zich wel van ons afgekeerd. Dat zijn zo van die gevoelens die we kunnen hebben. En de term wezenzondag geeft dat misschien ook wel heel goed weer. Geeft heel goed uitdrukking aan dat gevoel. Maar Paulus schrijft in Romeinen niet alleen over het zuchten van de schepping en van onszelf. Ja, we doen het wel, maar, zo zegt Paulus, we geloven niet dat de Heere ons verlaten heeft. We moeten ons door het lijden niet laten aanpraten dat God niet meer van ons houdt. Integendeel, Hij heeft ons niet verlaten, ook niet na zijn hemelvaart. En Gods liefde is niet verdwenen. Integendeel, Jezus is nog volop voor de zijnen in de weer. En Hij is de garantie dat we nooit de liefde van God gescheiden kunnen worden. En dan komen we bij de tekst van vanmorgen, Romeinen 8 vers 34. Waar staat, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. En dit vers begint met de vraag, wie is het die verdoemt? Ja, wat is dat verdoemd zijn, verdoemd worden? Nou, als je kijkt naar de context waarin Paulus deze woorden schrijft, de context van Romeinen 8, dan blijkt dat verdoemd zijn betekent gescheiden zijn van God. Gescheiden zijn van God, omdat Hij zich in zijn toorn van je heeft afgekeerd. Kijk daar vooral bij naar de versen 31 en 38 en 39 uit Romeinen 8, waar Paulus zegt, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En vers 38 en 39, waarin Paulus schrijft dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Dat is de hoogste zaligheid, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Dat is de hoogste zaligheid als God voor ons is en niet tegen ons. En verdoemd is precies het tegenovergestelde. God is wel tegen je. Je bent verloren en je bent gescheiden van Gods liefde. En dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat is het allerergste wat een mens kan overkomen. Dat je voor altijd gescheiden bent van de liefde van God. En dat zal je ook overkomen als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Dan ben je voor eeuwig gescheiden van de liefde van God. Als je jezelf niet aan die liefde van God die Hij aan ons geven wil in Jezus Christus overgeeft. Maar als je leeft uit het geloof in Christus, dan hoef je niet bang te zijn dat je verdoemd bent of wordt. Dat je van Gods liefde gescheiden bent. Daarom schrijft Paulus in vers 34, wie is het die verdoemt? En dat is een retorische vraag. Wie is het die verdoemt? Mensen, je bent van Jezus. En in Jezus ben je van God. Niemand zal je van God kunnen scheiden. De duivel en de demonen niet, de omstandigheden niet, wat er ook in je leven gebeurt, het lijden niet. En daarom moet je ook niet in jezelf, in je gedachten verdoemen. Jezelf scheiden van de liefde van God, bij jezelf denken dat God je verlaten heeft en dat je als een wees door deze wereld moet gaan. Ook al valt het leven zwaar en het lijden dat je doormaakt is bitter. Maar de Heere heeft je tot geloof geleid. En nu moet je in dat geloof overtuigd blijven van de liefde van God. Zelfs als kun je genoeg redenen voor jezelf aanwijzen en bedenken waarmee je kunt onderbouwen dat je van Gods liefde bent gescheiden, dat je Gods liefde hebt verspild. En dan denk ik in het bijzonder ook dat je dat kunt denken als je kijkt op je eigen zonde. Als je als gelovige er toch steeds weer tegenaan loopt wat er aan je leven schort. Waar God ook wat God ook afkeurt. Maar juist omdat je de Heer Jezus hebt leren kennen. En omdat hij voor jou gestorven is. Omdat je door het geloof in hem leeft. Hoef je niet bang te zijn dat je van God gescheiden zult worden. Wie is het die verdoemt? Niemand is het die ons verdoemt. De omstandigheden verdoemen ons niet. En dan moeten we onszelf ook niet verdoemen. Want door het geloof in Jezus Christus zijn wij niet gescheiden van de liefde van God. Hoeven wij niet als een wees zonder God in deze wereld te gaan. En als dan juist onze zonden ons misschien wel aanklagen, dan voegt Paulus er ook nog wel iets aan toe. Hij zegt, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. En als Paulus deze drie dingen zo beschrijft, dan mogen we weten dat daarin de zekerheid van onze verlossing ligt. Verlossing van de verdoemenis die wij allen door onze zonden over ons hebben gehaald. Paulus zegt, wie is het die verdoemt? Niemand, want Christus is gestorven en hij is opgewekt en hij is aan de rechterhand van God. En als we de Romeinenbrief lezen, dan zien we hoe Paulus daarin uitlegt dat door de dood en door de opstanding van de Heer Jezus de relatie met God weer kan worden gelegd. Omdat hij gestorven is en omdat hij is opgestaan, kun je een kind van God zijn. Door zijn dood worden wij met God verzoend, schrijft Paulus in Romeinen 5. En door zijn leven, zo schrijft hij in hetzelfde hoofdstuk, worden wij behouden. Jezus is voor onze zonde gestorven. Hij heeft de last gedragen van de toorn van God over onze zonde. En God heeft hem vervolgens opgewekt uit de dood. En daarmee laten zien dat hij het offer van zijn zoon Jezus Christus heeft aanvaard. En daarom heeft hij Jezus ook verheerlijkt. En dat is het wat Paulus, dat is wat de plaats aan Gods rechterhand betekent. Als Paulus zegt dat Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Dat is de ereplaats. Zoals bij een staatsbanket de hoofdgast altijd rechts van de koning zit. Dat is de ereplaats. En zo heeft de Heer Jezus ook de ereplaats ontvangen van de Vader. Aan de rechterhand van God. En Paulus wil er ons bij ons op aandringen. Om dat dan ook daarom te geloven dat Jezus Christus werkelijk onze zaligmaker is. En dat daar geen speld tussen te krijgen is. Jezus Christus is de garantie voor onze zaligheid. Hij die gestorven is voor onze zonden. Hij die is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking en hij die gezeten is aan de rechterhand van God. Hij die voor ons de weg, onze middelaar is, voor ons de weg van lijden, sterven, opstanding en verheerlijking is gegaan. Hij die door God is verheerlijkt aan zijn rechterhand. Hij is degene die ons vertegenwoordigt bij God. Hij is degene die voor ons garant staat bij God. En God ziet ons in Jezus Christus aan. En daarom, hoe de ervaringen en hoe ons eigen gemoed ook ons kunnen tegenspreken, in Jezus Christus ligt ons houvast dat Gods liefde eeuwigdurend is. Ook al hebben wij het daardoor onze zondes niet naar gemaakt. Maar Jezus heeft de oorzaak van onze honger en kommer, zoals het avondmaalsformulier zegt, heeft door zijn dood en door zijn opstanding en verheerlijking, heeft hij onze oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. Jezus is de garantie dat niets ons kan scheiden, ook nu hij in de hemel is, van Gods liefde. Maar als Paulus dat gezegd heeft, dan volgen er nog een paar woorden in vers 34, waar hij schrijft, die ook voor ons pleit. Die ook voor ons pleit. Ja, de Heere Jezus is nu in de hemel, aan de rechterhand van God. En wat doet hij daar nu? Hij pleit voor ons. Wat wil dat zeggen? Er is wel eens gedacht dat die woorden betekenen dat de Heere Jezus ook in de hemel het in het gebed voor ons opneemt. Omdat wij nog steeds zonde doen, pleit hij in de hemel voor ons als een advocaat. En hij zegt, ja, ik heb de straf al voor hen gedragen. Dus u moet de mensen nu, de mensen hebben nu vergeving ontvangen. Mogen nu vergeving ontvangen, omdat ik het lijden voor hen heb verbracht. Dus dat Jezus eigenlijk voortdurend als een advocaat het pleidooi voert dat wij vergeving van zonde mogen ontvangen. Maar de vraag is of je dat zo moet uitleggen. Moet Christus inderdaad nog bidden voor ons behoud als God zijn offer voor al de zijnen al heeft aanvaard? En daarom ben ik eerder geneigd om de woorden zo op te vatten. Christus bidt voor allen die door het geloof hem toebehoren. En God hoort zijn gebed voor ons, omdat Christus ons met hem heeft verzoend. Het gaat hier dus niet om een vrijpleiten, maar om bidden. Jezus bidt voor ons in de hemel. Zoals ook de Heilige Geest bidt in het hart van de gelovigen, zoals we in Romeinen 8 vers 26 en 27 kunnen lezen. Waarin wij in vers 27 precies hetzelfde woord wordt gebruikt als in vers 34. En zoals de Heilige Geest zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen in ons bidt, te midden van al het lijden in deze wereld, zo bidt ook Christus voor ons. Hij bidt voor ons, zijn kerk. Hij bidt voor ons die hier op de aarde zijn. Hij bidt voor zijn kerk, in welke omstandigheden zij ook is. Jezus draagt ons op in het gebed bij de Vader, nu hij in de hemel is. Het is dus niet omdat Christus nu uit ons oog is, dat wij nu uit het hart van Christus zijn. Nee, hij is ten volle op ons betrokken om ons bij de Vader op te dragen, om bij de Vader voor ons te bidden. Dan is de vraag natuurlijk, waarvoor bidt hij dan? Nou, hij bidt om hulp, zodat we stand blijven houden in het geloof, dat niets ons van Gods liefde in Christus zal kunnen scheiden. Hij bidt dat we het in alle omstandigheden vol zullen houden, zodat we kunnen blijven zingen met Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood, zodat we ook kunnen zingen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. En zo staat Christus in het gebed ons bij, om voor ons te bidden als het leed van anderen, als het leed van onszelf te veel wordt. Hij bidt voor ons als we het moeilijk hebben, als we lijden onder het lijden van deze wereld of van onszelf. Maar hij bidt ook voor ons als we het moeilijk hebben als gelovigen, bijvoorbeeld om als gelovigen te getuigen, Of als we vanwege ons geloof belachelijk worden gemaakt. Het lijden dat juist met het geloof met zich mee kan brengen. Maar hij bidt ook voor ons als het ons goed gaat en we toch een leegte ervaren en ons afvragen of hij wel van ons af weet. Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader bidt voor ons. En zo blijft hij betrokken op ons leven, is hij betrokken op het bestaan van een ieder van ons. Op een ieder van jou, op jou en op mijn leven. En hij draagt elke dag ons leven op voor de troon van God. En hij legt het bij zijn Vader neer. Wezenzondag. Ja, eigenlijk is het een naam die ons wat deprimeert. Of kan deprimeren. Maar de betekenis... Maar we moeten ons niet laten deprimeren door deze woorden of door deze naam. Maar we moeten ons vasthouden aan het woord van God. Waarin we lezen dat Jezus ons niet verlaten heeft. Maar dat hij onze de basis is, het fundament. Waarop we mogen weten dat we nooit van de liefde van God gescheiden zullen worden. Wat ons ook overkomt. Jezus, hij bidt voor ons in de hemel. En hij draagt ons elk uur, elk minuut, elk moment op ons hart. Als een lied ook zingt, al heeft hij ons verlaten. Hij laat ons nooit alleen. We gaan het straks samen zingen. Onze ervaring doet ons misschien anders voelen. Hij heeft ons verlaten. Hij laat ons alleen. Maar dit is het woord van de Heere. Wij zijn geen wezen, maar wij zijn geliefde kinderen van God. Door onze Heere Jezus Christus, die voor ons bidt. Amen. Wij zingen met elkaar lied 185, de verzen 1 en 2. 1 en 2 van lied 185. Laten we samen danken en de voorbeden doen voor elkaar. O God, wij danken u voor de hoop en de verwachting, voor de zekerheid die u ons schenkt in de Heer Jezus Christus. Dat wij, o God, mogen weten dat u ons niet hebt verlaten. Omdat de Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven is. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Nu is aan uw rechterhand en daar voor ons pleit. Heer, dat we zo door uw Zoon op het hart worden gedragen. En zo ook, Heere, steeds weer bij u door hem onder de aandacht worden gebracht. Terwijl u ons aanziet in liefde, Heere. En ook niets anders wil dan uw liefde aan ons geven. Want daarom hebt u toch ook uw Zoon in deze wereld gezonden. Opdat wij door het geloof in hem niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden ontvangen. En dat eeuwige leven, Heere, dat is u te kennen en te leven met u tot in eeuwigheid. Zonder u is er geen leven. Zonder u zijn we dood. Dood in de zonde en de misdaden. Maar met u mogen we leven. Leven volop, Heere, uit uw genade en uit uw liefde, uit uw zorg. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk zal zijn in ons leven. Dat hebt u ons ook niet beloofd, Heere, en daar hebben we ook mee te doen. En soms kan het ook heel veel vragen oproepen. Kan het ons zelfs de vraag bij ons ontlokken: houdt God eigenlijk wel van ons? Houdt hij wel van mij? Waarom overkomt dit lijden mij? En daar kunnen we allerlei vragen over hebben. En die kunnen we eigenlijk niet beantwoorden. Wij kunnen niet altijd zeggen waarom dingen ons overkomen. Maar één ding is zeker: uw liefde in Christus. Dat is het fundament waarop we mogen bouwen. Dat is de zekerheid waarop we mogen vertrouwen. Te midden van alle ijdelheid en van alle zorgen is er toch die zekerheid dat uw Zoon Jezus Christus gezonden is in deze wereld om ons zalig te maken en is gekomen is om ons te redden, om ons te brengen in uw liefde, om daarin van eeuwigheid tot in eeuwigheid in te blijven. Ook al snappen we niet alles, geef dat we toch aan dit woord, Heere, ons vertrouwen, dat we aan dit woord ons zullen vasthouden en zo ons vertrouwen op u zullen stellen. U die zelfs uw eigen Zoon niet hebt gespaard. Ja, hij die gestorven is voor onze zonden. Heere, hij kwam in deze wereld om ons te verlossen. U die zelfs uw eigen Zoon niet heeft gespaard. Zo lief hebt u ons. Heere, geef dat dat de basis is waarop we ons leven zullen bouwen. En dat we zo vanuit dat geloof ook elke dag zullen leven en vol vertrouwen op u de weg mogen gaan. U hebt ons niet verlaten. U laat ons niet aan ons lot over. Wij danken u daarvoor. En in dat geloof bidden we ook voor elkaar. Bidden we voor degene die met ziekte, moeite, pijn, verdriet en gemis door het leven gaan. U kent ons, Heere. U weet wat we doormaken. U kent de moeite van ons leven. Wij bidden voor elkaar. Wij vragen u of u zich over ons zult ontfermen, over een ieder van ons, Heere. En of u troostend nabij zult zijn, of u behandelingen zult zegenen, of u kracht zult geven om de moeite van het bestaan te dragen. Ook bij het ouder worden, als het allemaal niet meer zo vanzelf gaat als we zouden willen. Ja, maar ook als het goed met ons gaat, bidden we voor elkaar. Willen we u danken. Danken voor de zegeningen die we van u mogen ontvangen. Maar Heere, geef dat we daar ons leven niet mee vullen. Maar dat we toch ons geloof op u blijven richten en op u blijven vertrouwen. Wil zo, Heere, met een ieder van ons in de weer zijn en een ieder van ons vasthouden of trekken tot u. We mogen in deze week ook bidden voor de mensen die wij wel kennen, maar die de Heere Jezus niet kennen. En wij vragen u of u ook aan deze mensen die wij zelf in onze gedachten hebben, of u zich ook over deze mensen zult ontfermen. Ja, dat ze de Heer Jezus ook mogen leren kennen en zich aan u mogen overgeven en aan u mogen toevertrouwen. Opdat zij ook leven mogen in uw liefde en daar niet van gescheiden zullen zijn. We mogen ook tot u komen met onze dankbaarheid. Dankbaarheid voor de vreugde die u in ons leven hebt gegeven. We denken aan Wil en Nico Beekman, die vrijdag 30 maart mochten herdenken 50 jaar getrouwd te zijn. Heren, wij danken u voor de zegening die u daarin aan hen hebt gegeven. En we bidden u ook voor hen. We vragen of u ook met hun mee zult gaan de toekomst tegemoet. En of u zo hen zult omringen met uw liefde en zorg. Dankbaar zijn we ook met Anneke en Gerard Buitenweg, die gisteren hun 40-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. Heer, wij willen u ook danken dat zij dit jubileum uit uw hand mogen ontvangen. Dat ze dat ook mochten vieren en mogen vieren met degene die hen lief en dierbaar zijn. En we vragen ook of u hen in de toekomst nabij zult zijn en hen omringen zult met uw liefde en uw zegen. We willen ook nog bidden voor Simon Kolen, heren, die rust moet houden en die te maken heeft met hartklachten. Wij dragen hem aan u op en bidden u dat hij rust mag vinden en dat hij voorspoedig mag herstellen. Opdat hij ook zijn taak die hij ook in de gemeente graag uitvoert weer op zich mag nemen. We bidden ook voor de wereld waarin wij leven. Heer, het lijden in deze wereld, we worden er voortdurend mee geconfronteerd op allerlei momenten. Van rampen waarin een dorp werd verzwolgen. Van oorlogen waarin mensen worden gedood. Oude mensen, jonge mensen, kinderen. O God, de wereld is vol van leed en vol van zorg en vol van verdriet. En wij zien er naar uit dat daar een einde aan komt. We zien er naar uit naar de openbaarwording van de kinderen van God. Op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, ja, dan zal al het leed en al het lijden voorbij zijn. Heer, maar tot die tijd heeft u deze wereld niet losgelaten en aan haarzelf overgegeven. Daarom bidden we u ook om uw ontferming over deze wereld. Bidden we u voor degenen die zich inzetten voor de hulpverlening. Vragen we om kracht voor hen die zich inzetten om de nood van mensen te lenigen. Bidden we u bovenal om uw zegen over de verkondiging van het evangelie. Dat het vrucht mag dragen wereldwijd onder alle volken en ook onder uw volk Israël. Laat zo het licht van Christus mogen schijnen in het hart van een ieder. En dat het hart verlicht mag worden. En zo het leven mag worden gelegd in uw hand. En zo ook, heren, de liefde van Christus ons mag dringen om het goede te doen. Voor u en voor elkaar. Zo komen wij tot u met al onze gebeden en met onze dank. Vragen we u of u het verdere van deze zondag ook bij ons zult zijn. Of u ook uw zegen zult schenken over de avonddienst, die zo u het geeft vanavond gehouden zal worden, zegen ook hem die voor mag gaan. En laat zo, heren, alles mogen zijn tot eer en vermeerdering van de glorie van uw nooit volprezen naam. We bidden het in Jezus' naam alleen. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van Open Doors. De tweede rondgang is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. We willen nu als slotlied zingen lied 190, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 190. Ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.